Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U vertelt door Jos de Kok.
Onze pater Jules de Wolf bevindt zich sinds 6 december 1899 in de missiepost van 24 King Ti. We bevinden ons in de provincie Ortos, een gebied zo groot als Frankrijk. Het ligt in het noordwesten van China, in het Chinese West-Mongolië. Het is grotendeels omgeven door een bocht in de grote gele stroom met dorpjes aan beide kanten van de rivier. De missiepost 24 King Ti ligt er nog buiten en telt 1000 christenen. Zoals hij schreef, de bloeiendste en godvruchtigste christeneenheid van het ganse Ortosland. Zoals in de meeste christendorpen is er ook een huis van de heilige Kindsheid waar verwaarloosde kinderen en weeskinderen worden opgevangen door Chinese maagden, de Kou Miang of Kou Kou genaamd, de moederkus. Zijn pastoor is pater Ivo Stragier uit Isegem. Zijn opdracht houdt in, uiteraard, het aanleren van de Chinese taal en op zon- en feestdagen de mis opdragen in een klein dorpje, Ta Lama Iaotse, op een uur gaans waar 150 christenen wonen. Zo kondigde pater Jules ook in de lente de aankomst aan van bisschop Ferdinand Hamer, die met plannen rondloopt om de missiepost serieus uit te breiden. En zo komen we bij een brief geschreven vanuit King Ti op 3 maart 1900. Beste ouders, broers en zusters, al is er sedert mijn laatste schrijven niet veel voorgevallen, toch wil ik de gelegenheid niet laten voorbijgaan zonder iets of wat te schrijven. In het begin vindt men alles vreemd, wat de Chinezen doen, hoe ze alles doen. Maar men wordt dat zo gauw gewoon, dat men allicht zou verwonderd zijn van ze iets op een andere manier te zien doen. Je moet ze pakken zoals ze zijn. Bijvoorbeeld, kleine bengels die nog in hun eerste broek zitten, hebben manieren en spreken lijk grote mensen. En de grote mensen kunnen zowel tegen een kleine bezig zijn als tegen een advocaat. En als het om te krijgen aankomt, staan ze direct gereed. Komen ze voor de eerste keer van hun leven ergens bij ons binnen, ze zijn het direct gewoon, al van voor dat ze hun 2 voeten op de zille, de drempel, gezet hebben. En vooral als ze bij de priester op bezoek zijn, dan kijken ze hun ogen uit op al zijn Europees gerief. Laat eens zien, vragen ze dan. Een ander voorbeeld. Voor het vensterke van mijn kamer hangt een papier, bij wijze van gordijn. Maar het moet maar iets opgeschoven zijn, of iemand heeft het al in de mot. Het kazijn, de vensterbank, is te hoog voor de kleintjes. Maar die weten al gauw waar er een steen kan gevonden worden, die ze dan aan het raam zetten, erop gaan staan, om te kunnen naar binnen loeren. En zo was er een kleine, die naar binnen aan het kijken was. En dan kwam er een andere, een grotere, die erbij sprong. En het gesprek tussen beiden kon ik horen. Tsaila, de priester is thuis. En dan zeg ik, wat moet de geile hebben? In Vlaanderen zouden de jongens dat opnemen als, allee, ga maar voort. Maar hier blijven ze en herhalen ze mijn vraag, jao, gen mo. En ze twijfelen niet langer en springen dan naar mijn deur. De kleine heet San Lauhau, wat in het Vlaams derde tijger betekent. En hij ziet dan nog scheel lijk een otter. En de grote jongen heet in het Vlaams vertaald grauwe ezel. De kleine is wel een misdienaar, maar eigenlijk een beetje stout. Hij heeft trouwens nog zijn staart rond zijn hoofd gedraaid. Dat betekent dat hij zojuist heeft gevochten of met stenen naar de honden heeft gesmeten, enzovoort. Geen fout, priester, zegt de kleine, mijn grootvader zendt mij. Maar ik merk eerst op, je hebt weer gevochten. En de kleine San Lauhau verstaat het direct en maakt zijn staart los en zegt, priester, grootvader, zijn ogen schemeren en grauwe ezel heeft zijn schapulier verloren. En dan vraag ik aan de grotere jongen, en gij? Priester, het was om medicijnen te vragen, omdat het kleine broertje van derde tijger altijd hoest. Maar ik had mijn twijfels en ik vroeg hen, is dat allemaal waar? En de ene knikte ja en de andere van nee. En ik zei hun, zeg aan de grootvader dat hij zijn ogen moet wassen met zuiver water. Ja, maar, zegt de grote jongen, ik zou graag een rozenkrans hebben. En waar is de nieuwe dan? Vroeg ik hem. Laat eens zien. Priester, er zijn eigenlijk 13 bolletjes tekort. En wel, zei ik hem, bid dan wat meer op de andere. Maar hij vervolgde. Priester, geef dan dat kruisbeeld. Ja, maar, zei ik hem, als ik het u geef, dan heb ik er zelf geen meer om daar te hangen. Eindelijk krijg ik ze dan toch buiten met elk een afgeschoten kardoes geweerpatroon te geven. Maar, zei maar zeker, morgen komen ze terug om wat anders. Het is nu ook het seizoen dat elk, groot en klein, zijn catechismus moet opzeggen tegen de jaarlijkse missie. En zo kwam er een man binnen. Maar hij vroeg me eerst een beetje om te testen. Priester, kent gij al een weinig of vele van onze taal? En dan begint hij zijn catechismus op te zeggen en op zijn vingers te rekenen. En daarvoor steekt hij zijn hand uit met de rug ervan neerwaarts. Eerst sluit hij zijn duimerloot, de duim, daarna tijdens het opzeggen zijn lekkerpoot, de wijsvinger enzovoort. En als al zijn vingers op zijn duim gesloten liggen, doet hij ze dan één voor één weer open en komt zo terug bij Duimerloot. Maar ondertussen, zonder te letten, is hij al aan zijn 12e hoofdstuk. Nu, verstaan of niet, ik moet dan toch mijn gedacht zeggen. Maar intussen is er nog een andere binnengekomen en die klapt ook mee en helpt de eerste en helpt zichzelf, soms met letterlijk zijn woorden achterna te zeggen of zelfs met hem een vraag te stellen. En daarbij wandelen zij nog op en af en verwisselen van plaats, lijk toneelspelers. En in hun spreken gebruiken zij ook alle slag van tonen en halve tonen en verspringen wel van 2 octaven. En de pater eindigt zijn brief met de vermelding dat hij vele brieven had bekomen en kranten en het nieuws had gelezen dat priester Guido Gezelle was overleden in Brugge op 27 november 1899. Guido Gezelle was nauw bevriend met de familie De Wolf. God hebbe zijn ziel, schrijft hij. Tot de naaste keer, vader en moeder. Laat niet af te bidden en soms te schrijven, alstublieft. Vader en moeder, een kruiske, Jules de Wolf. Maar onderaan de brief van 3 maart 1900 schrijft hij nog: we hebben vernomen uit de Engelse gazette van Shanghai dat de keizer zou af zijn. Of het waar is, weten we nog niet zeker. Inderdaad, een ernstige machtswisseling had plaatsgevonden. Keizer Guangxu, die verregaande westerse hervormingen wou invoeren, werd opzij geschoven door zijn conservatieve tante, keizerin Cixi, zeer anti-westers en tegen de modernisering van China. En dit met de steun van rebellen, de boksers genaamd. Deze boksersopstand zou 3 maanden later stilaan naar een climax gaan leiden. Reeds een 7 dagen na de laatste brief op 10 maart 1900 schreef de pater al een volgende brief naar huis. En hij start met altijd God loven. En direct volgt het grote nieuws. Hier is bisschop Hamer toegekomen, 8 dagen later dan voorzien, maar in goede gezondheid. Even een woordje over monseigneur Ferdinand Hamer. Hij werd geboren in 1840 in Nijmegen, werd priester gewijd in 1864 in Utrecht en sloot zich kort daarna aan bij de congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria of de Schötisten genaamd. Ook hij was aangetrokken door het genootschap van de heilige kindsheid, ontstaan in Frankrijk, en tevens opgericht in 1848 in Tilburg, om zich te ontfermen over de vele weeskinderen. Een grote taak die de stichter, Theophile Verbist, zag voor de congregatie van Scheut. Zo vertrok Ferdinand Hamer met de stichter van Scheut, Theophile Verbist, in 1865 naar China met nog 2 priesters, Alois van Zegveld en Frans Vrangs. Ze werden daarbij bijgestaan door de Belgische vondeling Paul Splingaert, die het later zou brengen tot mandarijn. We komen bij hem later terug, want pater Jules, ontmoette hem ook. Stichter Theophile Verbist was uiterst tevreden over Ferdinand Hamer. Zo kunnen we lezen: de goede God heeft ons in hem een volmaakte missionaris gegeven. Zijn christenen houden van hem als een vader. Hij leeft helemaal voor hen. Paus Leo XIII benoemde Hamer in 1889 tot bisschop van Ortos en Monseigneur Hamer vestigde zich in San Tauho. Zijn wapenspreuk was Per te virgo sim defensus. Het is een regel uit het Marialied Stabat Mater. Moge ik op de dag des oordeels, o maagd, door u verdedigd worden. Monseigneur Hamer reisde rond in dit grote Ortosgebied. De plaatsen lagen dagreizen uit elkaar en er moesten lange afstanden afgelegd worden. Het aantal missieposten steeg in deze jaren van 7 naar 30, het aantal scholen van 18 naar 52 en het aantal christenen verdubbelde. In 1890 was Hamer wel even teruggekeerd naar Nederland omwille van gezondheidsredenen, maar het jaar erop was hij weer in Ortosland. En zo vanaf maart 1900 in 24 Kingti. Hij was toen bijna 60 jaar oud. En onze pater Jules beschrijft de voorbereidingen voor zijn aankomst en verwelkoming. Onze pastoor Ivo Stragier was een tijdje geleden een keer op zijn muilezel naar Palakai gereden om te gaan gangleang houden, te overleggen, te palaveren met de missionarissen van Ginder. Monseigneur Hamer moet immers langs daar naar hier komen. Er zal dan een koerier, waarschijnlijk 's nachts, van Ginder naar hier moeten gezonden worden om ons zo snel mogelijk te laten weten dat Monseigneur hier weldra zal toekomen. En wij moesten ondertussen zien dat alles in orde zou zijn, zoals bijvoorbeeld met de sacristie. Alles moet een keer overzien worden, gewassen, genaaid, geblonken wat er nodig is. Onze knechten zijn ook volop bezig. De ene bijvoorbeeld schildert en een ander helpt met er te staan naar te zien en of groen en rood wel overeenkomen. Wij moeten ook de gevel van de kerk versieren en de tapijten uithalen. En de kniebanken moeten worden gepind, geschilderd. De grote belangrijke mannen van het dorp gangleangen overleggen hoe zij het zullen aan boord leggen. Zij ondervragen de meesterknecht om te weten hoeveel vlaggen er op de zolder liggen, enzovoort. Is er een vlagge van Picau, Belgeland, en van Holankono, Holland, vragen ze zich dan af. Of priester, zeg ons een keer, die vlag met die zwarte, gele en rode kleuren, van waar is die? En dan overleggen ze wie iedere vlag zal dragen. Trouwens, de blauwe vaandeltjes van tante Elisa moeten nu ook voor de dag komen. En de kindjes van het weeshuis hebben ook al verzen aangeleerd. Ook in de keuken moeten ze zien voor al wat nodig zal zijn. En iemand moet naar de stad Kaufauen rijden met een tandzee, dat is een lijst met een tiental specerijen. Zoveel van dat en van dit en geen een bucht, maar goede peper en van de beste kaneel. En dan gebeurt het, als hij dan al vertrokken is over een half uur, dan plots beseft men dat er nog 3 bulletjes van iets anders moest gekocht worden. En dan is het van, hij is al weg, wel eren. En als hij dan thuis komt, is het de vraag of hij alles heeft kunnen vinden. Onze timmerman moet ook eens zien of er niets mankeert aan de draagstoel voor de bisschop. En met een nagel al hier en al daar, en een koordeken al daar, en dan wat rood papier opgeplakt. Het moet allemaal sterk genoeg zijn, opdat de bodem er niet zou uitvliegen. En dat moet ik zeker laten weten. Ons moederke zou hier een keer moeten komen kijken, 's morgens rond 7:30, en ze zou zoals bij ons thuis zeggen, met al die jongens, een mens zou niet meer weten schier waar zijn hoofd staat. Alle man is in de weer. De schooljongens ook. Of die denken dat ze er ook nodig zijn. Ze zijn naar de school niet te krijgen. En daarbij komt dat er zulk een schoon zonneke buiten is. En dan rijden ze liever te paard dan op de kang van de schoolmeester te zitten. Maar ja, dat is ook wat te verstaan. Die schoolmeester heeft ook wel zijn handen vol met mannekes te tekenen. Zo noemen wij de Chinese letters. Die letters moeten er overal op staan, op de vlagjes, op de deuren en de muren. Wat ze erop schrijven, zullen de meesten niet veel van verstaan, maar het zal toch schoon zijn. En zo komt alles stilletjes aan klaar om onze monseigneur een warm onthaal te bezorgen.